Goedemorgen, ben ik goed te horen? Goed zo. Meestal heb ik een beetje een hoog stemmetje. Dat had ik altijd al. Maar vandaag heb ik een lichte keelontsteking, dus ik heb ook een hele lage stem vandaag. Ik was bij die avond waarin uitleg werd gegeven over Stichting Shofar. En een van de dingen die mij daar aansprak was ook het vers wat aangehaald werd uit Handelingen 17. En daar gaat ook de verkondiging over, die gaat ook over Handelingen 17. En het vers wat aangehaald was vers 17 van hoofdstuk 17. Het laatste stukje ervan. Het gaat over Paulus. Paulus is in Athene. In het laatste vers gaat iedere dag op de markt sprak hij met hen. Met de mensen die hij daar tegenkwam. Dus als de zin helemaal lees. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren. Dat zijn de Grieken die ook in Christus of die in het Joodse geloof geloofden. En iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. Nou, dat was een mooi vers wat ook heel toepasselijk is op het idee dat je de straat op gaat, dat je op straat gaat evangeliseren. Is in ieder geval een heel Bijbels fundament daarvoor. Zo werd dat ook uitgelegd. Maar het zit er mij aan denken. Een van de vragen die je hebt als je zo gaat evangeliseren is, en ook de gedachte die vanmorgen ook al even voorbij kwam, het is hier harde grond. Het valt niet mee tegenwoordig, evangeliseren. Mensen hebben geen besef van eeuwigheid. Ze nemen genoegen met het leven, dat het hier is en dan is het over. Ze hebben geen idee dat er een God is die naar ze kijkt en oordeelt. Het lijkt alsof je tegen muren aanpraat. Alsof je mensen, alsof je ze niet kan bereiken. We leven in een post-christelijk tijdperk. We hebben een tijd de illusie gehad dat we een christelijk land waren. Ik geloof er niks van. Want christenen zijn alleen in het hart van mensen. Een christelijke school bestaat ook niet eigenlijk. Ik bedoel, er zijn christenen op die school, dat is heel fijn, maar een school kan niet bekeerd worden. Een school heeft niet het eeuwige leven. Je bent alleen een christen is wat je van binnen bent. En daarom kan er ook niet een christelijke cultuur of een christelijk land zijn. Volgens mij bestaat dat niet. Maar goed, nu is het wel heel duidelijk dat het niet christelijk is. Dat heel veel waarden en normen niet meer christelijk zijn. En dat is iets wat we zullen moeten accepteren. Wat goed is om te accepteren, om te omarmen. Er wordt wel gedacht dat in de tijd van Handelingen het beter was, makkelijker was om mensen tot geloof te brengen. Dat is maar zeer de vraag. Dat is maar zeer de vraag. Ik denk namelijk dat het niet zo is. Ik denk dat het toen net zo moeilijk was om mensen van de waarheid van het evangelie te overtuigen als dat het nu is. Maar hoe dan? Nou, hoe kan het dan? Dat kan doordat God door zijn kracht en door de geest aan het evangelie kracht verleent. Dat God werkt in de harten van mensen. En dat deed hij toen en dat kan hij nu ook doen. Maar er is nog iets, als je dit gedeelte leest, dit is in het gedeelte bedoel ik dan vooral die toespraak die Paulus hield op de Areopagus. Ik moet er altijd even goed nadenken hoe ik het ook weer uitspreek. He? Daar zitten elementen in, daar zitten een paar dingen in, die nu nog steeds heel belangrijk zijn om daarmee tegenover de mensen die we staan, een soort confrontatie aan te gaan. Mensen komen niet tot bekering omdat ze mij de vuilnisbak van de buren aan de weg zien zetten. Al die goede daden, al die leuke dingen die je voor elkaar doet, daar komen mensen niet door tot bekering. Er is een soort confrontatie nodig. En confrontatie vind ik moeilijk, eerlijk gezegd. Ik Ik hou niet van confrontaties. Ik vind het fijn als het allemaal harmonisch is. Maar het is belangrijk dat we beseffen dat Paulus, willens en wetens, of soms tegen wil en dank, de confrontatie aangaat met de mensen van zijn tijd. En daar kunnen we iets van leren. Er zijn eigenlijk drie elementen die ik eruit wil lichten. En dat heb ik ook niet weer van mezelf. Tim Keller heeft me wel een beetje op het goede spoor gezet. Er zijn drie punten, namelijk een argument die je in kan brengen, waar je de confrontatie mee kan aangaan met de cultuur om je heen. Dat is namelijk de paradox van het ongeloof. Onthoud die maar even. Het tweede is de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is een confrontatie van het denken. Je botst met het denken van mensen, als je het daarover hebt. En het derde, en tot de grote frustratie van Paulus, denk ik, kwam hij daar niet aan toe in deze redenvoering. De roekeloze liefde van God. Een hele persoonlijke confrontatie. Deze drie zijn te herkennen in het gedeelte wat we gaan lezen uit Handelingen 17. Hoewel dat laatste er niet in zit. Paulus komt daar gewoon niet aan toe. Hij wordt bij de tweede punt al afgeserveerd. Handelingen is een boek wat door Lucas geschreven is voor Theophilus. Geen familie, Theophilus, maar hij heeft het boek zo geschreven ook, dat deze meneer, die heel erg goed opgeleid was en een politicus was, hoog in aanzien stond, dat hij niet alleen een emotioneel verhaal hoorde, maar dat hij ook aan het denken werd gezet. En die toespraken van Paulus, vaak voor een rechter, dragen bij aan het begrijpen wat zo fundamenteel waar is en bijzonder is aan het evangelie. Het lied wat we net zongen, daar zat een zinnetje in, dat viel bij mij op. Uw waarheid omarmt mij. Meestal omarmen wij een waarheid. Maar dat laatste lied wat we gezongen hebben, stond uw waarheid omarmt mij. Ik vond het heel mooi in de zin van Gods erbarmen. Hij omarmt ons in zijn genade en erbarmen, maar ook in zijn waarheid. Die waarheid is niet alleen maar iets weten, maar dat gaat veel dieper als je ontdekt wie God is en dat hij er waarachtig is. Dat hij werkelijk de levende God is. Die waarheid is niet alleen maar een koude gedachte. Dat is ook heel warm. Heel genadig. Die waarheid omarmt ons. Maar we gaan kijken zometeen naar de tijd van Paulus in Athene. Maar er ging iets aan vooraf. Paulus was min of meer op de vlucht. Vanwege het oproer in Thessalonica werd Paulus naar Berea gestuurd. Voor de veiligheid van Paulus werd hij alvast vooruitgestuurd, weggestuurd. En daar was een gemeente, een Joodse gemeente, die heel erg open stond voor de evangelie. Maar desondanks moest hij weer vluchten toen de Joden uit Thessalonica kwamen om hem alsnog weer te achtervolgen. En zo is Paulus met andere broeders, zeg maar, naar Athene gegaan. En daar in Athene is hij alleen. Want hij heeft Silas en Timotheus achtergelaten in Berea om verder onderwijs te geven. Nu gaan we lezen. We beginnen bij hoofdstuk 17, vers 15. En zij die Paulus begeleidden, brachten hem tot aan Athene. En nadat zij opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheus te zeggen dat zij zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld. Want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren, en iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. En enige epicurische en stoïsche wijsgeeren raakten met hem in twistgesprek. En sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? En anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden. Want hij verkondigt hun Jezus, en de opstanding. En ze namen hem mee en brachten hem op de Areopagus. En zeiden, mogen we van u weten wat die nieuwe leer inhoudt en waarover u spreekt? Want u laat ons enkele vreemde dingen horen. Wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteden hun tijd aan niets anders om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei, mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond, aan een onbekende God. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, deze die de Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels met handen zijn gemaakt. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan alle het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakt uit één bloed heel het menselijk geslacht, om op heel de aardbodem te wonen, en hij heeft hun van tevoren toegemeten tijd bepaald en grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem misschien al tastend mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij, zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, of een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijd de onwetendheid. God dan verkondigt met het voorbijzien van de tijden van de onwetendheid nu overal aan de mensen dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de opstanding van de doden horen, spottigen sommigen daarmee. En anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen was ook Dionysus, een Areopagiet en een vrouw van wie de naam Damaris was. En anderen met hen. Tot zover het woord van God. Dat is een heel verhaal. Dank u voor het geduldig luisteren. Ja, terwijl Paulus op Silas en Timotheus wacht in Athene, ging hij op verkenning uit. Hij zag de stad die vol met afgodsbeelden stond. En dat waren niet de meest nette beelden. Maar ze waren er ook bij die grof waren en lustvol, gewelddadig. En dat is zo niet wat God wil. En er staat hier in het Grieks een woord dat Paulus geprikkeld werd. En dat is best een, in ieder geval sommige uitleggen zeggen, een beetje ingewikkeld woord. Het is aan de ene kant word je boos. Hè? Kom je in opstand als het ware, van dit is niet goed. En tegelijkertijd zit er ook iets in van bewogenheid. Van mensen die beseffen dat mensen ook slachtoffer zijn. Van demonische misleiding. Is dat geprikkeld? Je kunt het simpel uitleggen, maar je kunt ook zien, ja, het zijn eigenlijk twee kanten. Verdriet en compassie zitten ook in geraakt worden, zeg maar, en tegelijkertijd ook geïrriteerd. En Paulus die gaat waarschijnlijk naar een kleine synagoge. Er waren niet zo heel veel Joden in Athene op dat moment. En hij spreekt daar met de Joden, maar ook met Grieken die tot, wat ik al zei, ook het Joodse geloof zijn aangehangen. Maar op de markt sprak hij mensen, iedereen die dit maar aantrof. Sommige vertaling zegt, die er toevallig waren. Maar het was niet een soort markt zoals wij die kennen. Zoals we hier elke donderdag, geloof ik, of woensdag, wat is het? Hè? Waar je kaas kan kopen en allerlei broodjes, kip. Je kent het wel. Nee, zo'n agora, zoals dat in Athene was, een plein. Je kent het misschien wel van pleinvrees, agorafobie. Die agora was een plek waar het hele sociale leven zich een beetje afspeelde. Er waren geen banken in die tijd, alles moest contant. Er waren geen kranten. Als je het nieuws wilde horen, moest je daar zijn. Het was de plek, de sociale plek van de stad. Alles zo'n beetje gebeurde daar. En je kon er van alles horen. En hij sprak daar met wie hij ook maar tegenkwam. En zo gebeurde het dat hij met leden in gesprek raakte van de twee grote filosofische stromingen van die tijd. Dat waren de Epicurische en de Stoïsche stroming. En het was niet zomaar een gesprek. Je zou het een pittig gesprek kunnen noemen. Luister maar eens met die gedachte in je achterhoofd naar wat er staat. Enige Epicurische en Stoïsche wijsgeeren raakten met hem in twistgesprek. En sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker nou toch willen zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt te verkondigen te zijn van vreemde goden. Want hij verkondigt hun Jezus en de opstanding. En ze namen hem mee. En dat woord wat daar staat is niet helemaal vrijwillig. Ze arresteerden hem als het ware. En brachten hem naar de Areopagus. En dat is een plek waar een soort rechtbank was. Het is niet een markt waar ze mee naartoe nemen. Het is een plek waar in een ver verleden, 300 jaar eerder, Socrates ter dood veroordeeld is. Het was een plek waar de leiders, de morele en de filosofische leiders van de stad, een zitting hadden. Die waren lid van de club, om het zo maar te zeggen. En die konden bepalen en zelfs rechtspreken en mensen zelfs tot de doodstraf veroordelen. Daar werd Paulus mee naartoe genomen. En zijn uitleg en verdediging en verkondiging, dat is die toespraak die we hebben. Nou, je hebt het net voorgelezen, ik weet niet of hij het getimed heeft, hoe lang die toespraak duurde van Paulus, toen ik hem voorlas. Zou het meer dan 2 minuten zijn geweest? Nou, misschien 3? Dan ben je door die hele toespraak heen. Paulus was niet de man van toespraken van 3 minuten. Paulus zou eerder 2 uur bezig zijn geweest. Daar kennen we wel situaties van in de Bijbel. Maar Lucas geeft hier een hele korte samenvatting. De essentie, de kern ervan, geeft Lucas weer. En dat begint met dat Paulus zegt dat hij een altaar is tegengekomen in de stad voor een onbekende God. En dat raakt het eerste punt. Het punt van er is iets heel paradoxaals in het ongeloof van mensen. En het kan zijn dat de Heilige Geest je leidt om dat te zien, aan te voelen. Mensen dienen een God die ze niet kennen. Dat is vreemd. Dat is op zich een hele vreemde zaak. Dat je een altaar maakt voor een God die je niet kent. Dan ben je een beetje obsessief-compulsief misschien. Hè? Van, ja, voor het geval dat moeten we ook voor de zekerheid dat ook nog maar doen. Maar het zit misschien toch een slagje dieper. Dat je beseft als mens dat er iets meer is. Dat er iets is wat je ontbreekt. Iets wat een leegte is. En ik denk, en ik weet ook uit de Bijbel, dat Bijvoorbeeld in Romeinen 1 vers 9 die staat, omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het in hun immers geopenbaard. God heeft ook de heidenen, de mensen die niet tot het Joodse volk behoren, ook een besef gegeven, een moreel besef, maar ook een kennis van er is iets. En dat is waar Paulus als het ware zijn pijlen op richt, zijn vinger op de zere plek wil leggen van die leegte. Ook in Prediker staat, ook heeft hij, God, de eeuw of de eeuwigheid in hun hart gelegd. Mensen die God niet kennen, misschien nooit iets van hem gehoord hebben, ze zijn mensen, ze zijn zijn schepsel. Hij heeft ze gemaakt, heeft ze gevormd. En daar zit iets in, een plek in het hart van iedereen, dat eigenlijk de plek van God is. En dat was toen zo, en dat was toen ook nodig dat Paulus dat vertelde, maar dat is nu nog steeds zo. Dat is nu niet anders. Zoals vandaag de dag de mensen vanuit de evolutieleer een morele grond missen. Als je echt gelooft, als je een ware gelovige in de evolutieleer bent, dan moet je toch concluderen dat het mensenras het misschien ook niet gaat redden. En dat misschien een ander, misschien de krokodillen of hè, in ieder geval weet ik wat het misschien dan in die visie gaat halen. Maar dat een mens in feite niet meer recht heeft om te leven dan een dier. Dat wordt nu ook verkondigd. En niet dat wij dieren moeten uitbuiten, zeker niet. Maar het gaat zo ver door. En er is geen grond om te zeggen, waarom is het niet het recht van, geldt niet het recht van de sterkste? Dat is toch de motor van de evolutie? Het recht van de sterkste. Survival of the fittest. Maar denkers vandaag de dag komen daar niet meer mee uit. En dat gebeurt steeds vaker, dat goede denkers, schrijvers, op zoek gaan naar God. Ik neem één voorbeeld. Misschien kent u Hirsi Ali nog. Weet u nog wie ze is? Ze is nog jong, ze is niet zo oud nog. Maar ze heeft in de Tweede Kamer gezeten voor de VVD. Ze is opgegroeid als moslim. Was in Afrika ergens. En ze is atheïst geworden. Maar vorig jaar heeft ze gezegd, het humanisme is leeg en koud. Ik vind er ook niet echt een grond in om recht en onrecht goed van uit elkaar te houden. En ze heeft zich tot de Heer Jezus bekeerd. Ze is christen geworden. En zo zijn er meer. Er zijn meer mensen die echt nadenken over waar gaat het naartoe met onze cultuur. Die kijken, die voelen. En die leegte ook voelen. De leegte in dat alles om de mens draait. In de leegte, als je echt zoekt, waar haal ik nou de grond vandaan om eerlijk en recht te spreken. Sorry Klaas, ik hou me niet aan de tekst. Maar, want die hebben diezelfde leegte. Mensen proeven die leegte. En Paulus legt hier de vinger op de zere plek. Met dat altaar voor die onbekende God. Paulus wijst ook op de paradox van het dienen van afgoden. Jesaja doet het ook, Psalm 50 doet het ook, maar Paulus citeert dat niet eens, maar hij zegt, mensen, lieve mensen, waar ben je nou toch mee bezig? Je gaat een God van steen, van zilver, van goud, ga je dienen, geef je offers om te eten, maar ze kunnen niet eten. Ze wonen in een huis, in een tempel, maar ze hebben geen tempel, ze hebben geen dak nodig, als het ware. Je bent iets aan het dienen, terwijl je zelf een mens van vlees en bloed bent. Een mens die kan denken, kan voelen, die kan redeneren, die kan liefhebben, die zich voort kan planten. En dat kunnen die allemaal niet. Die goden kunnen dat allemaal niet. Het is, hij steekt er nog net niet de draak mee, maar hij zet ze wel aan het denken. En hij verkondigt, in grote tegenstelling daartoe, de God die leeft. Ik zal het nog voorlezen. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, deze die een Heere van hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook niet op mensenhanden gediend, dat is vers 25, alsof hij iets nodig heeft. Omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen gegeven heeft. En hij maakt uit één bloed, één mens, een heel menselijk geslacht. Om heel de aardbodem te bewonen. En hij heeft van tevoren toegemeten tijden bepaald voor grenzen van hun woongebied. Opdat, en dan komt het doel. Hij zegt, kijk nou toch eens waar je mee bezig bent. Probeert ze wakker te schudden. Eigenlijk dien je iets wat simpeler is, eenvoudiger is dan dat je zelf bent. En hoe komt het dan? Waar komt dat dan vandaan? Nou, dat komt van die God die leeft. Die is niet simpeler dan wij. Tegengesteld. Onze God is onbegrijpelijk veel wijzer. Veel groter dan wij. En waarom? Wat is het doel? Dat wij hem zouden vinden. Dat wij hem zouden zoeken. Dat we op hem gaan lijken, dat er een relatie komt met God. Dat God in ons leven weer die plek in kan nemen die hij daarvoor geschapen heeft. Dat is het doel. Niet alleen heeft toen de mens een hele rare, of het is een rare, wij vinden het raar, dat is niet eerlijk. Maar ze hebben een bepaalde visie ontwikkelen, een menselijke visie, menselijke gedachten, menselijke constructen. En daar raak je in verdwaald. Dat kom je niet meer uit. Het loopt erop leeg. Onder andere hadden zij het idee dat er een cirkelgang in de ontwikkeling zit. Je komt, je leeft en je hoopt dan dat je geestelijk verder kan. En anders kom je weer terug als mens op aarde in vlees en bloed. Maar eigenlijk moet je het vlees en bloed ontstijgen. Dat was een belangrijke visie in die tijd. Maar Paulus, die komt dan bij dat punt van het doel, dat er een doel is. Namelijk dat er ook een begin is dat God gemaakt heeft, maar ook een eind. De geschiedenis is geen cirkel, maar is een lijn. Is lineair. En hoeveel mensen denken ook vandaag de dag niet dat het leven begint, dat het wiel van het leven is, het rad van de wedergeboorte. Wordt er dan wel genoemd. Hè? Dat je opnieuw geboren wordt en weer in een karma, een ander karma, weet ik wat hoe dat precies heet. Hè? Dat je daarin terechtkomt. Paulus maakt duidelijk dat er een oordeel komt. Dat er een man is gekomen om de mensheid te oordelen, verantwoording af te leggen. Het opvallende is dat hij dat nog mocht zeggen. Toen werd hij nog niet onderbroken. Ik denk dat het gevaar van tegenwoordig is, als je dat gaat zeggen, dat mensen afhaken. En hoe komt het nou? Ik loop een beetje op mezelf vooruit. Want wij hebben nu geen afgodsbeelden. Hè? Dus ik zie ze niet in uithoorn op straat staan. Er staan wel beeldjes, maar er zie je geen wierook bij of het ligt niet overal. Wie is nou onze God? Van de seculiere mensen. Wie is nou de God? Met hoofdletters. Anyone? Idee? Koning voetbal. Nee, het zijn wij zelf, de mens. Ik denk dat de mens de grote God is. We aanbidden onszelf. En wat we gemaakt hebben, die prachtige auto's of die geweldige technieken of wat we aan films en producties allemaal maken. Daar liggen we in katzwijm voor, daar brengen we offers voor, daar betalen we abonnementsgeld voor. Daar. daar betuigen we allerlei. Die komen op programma's en zeggen: oh, wat een geweldig, krijg je een gouden kalf. Hè? Nog een verwijzing naar een afgod. Hè? De mens. En het is makkelijk om daar boos om te worden. Het is makkelijk om dan te zeggen wat slecht en terecht. Ik bedoel, het afgoden dienen is geweldig. Beledigend voor God. Voor God onze Vader, die is daardoor gekwetst en beledigd. Maar tegelijkertijd zijn mensen misleid. Worden mensen misleid. En moeten we er niet op afgeven, maar moeten we bewogenheid hebben voor de misleiding waar mensen in gevangen zitten. Als ze op de sociale media zitten en van het ene filmpje naar het andere filmpje gaan, omdat een algoritme bepaalt wat je leuk vindt en waar je aan blijft plakken, dan word je eraan verslaafd, dan word je misleid. Je wordt misleid door alle mooie foto's van je vriendinnen, die er zo prachtig uitzien, omdat ze zich geweldig hebben opgemaakt. En jij kijkt in de spiegel en je bent verdrietig, omdat je zo'n slecht zelfbeeld krijgt van alles wat je ziet. In vergelijking met wat zij allemaal laten zien. De mens is onze afgod. We worden daar, ja. En ik denk dat we nog op moeten passen ook om daar niet in mee te gaan. Nou, gebruik ik geen kremmetjes en kijk ik niet naar YouTube en dat soort dingen. Maar er zijn ook dingen waar ik gevoelig voor ben. Waar ik ga zoeken. En dan denk ik wel eens, en verlos ons van onze smartphone. Er zit zo'n zuigkracht in. Sorry. God heeft een duidelijk doel met de mens. Namelijk dat hij door de mens gevonden wil worden. En hij is nabij. Hij is niet ver weg. En de kunst is om met die bewogenheid en onder leiding van de geest en met gebruik van Gods woord deze snaar te raken, zodat mensen God weer gaan vinden. Maar dan gaat Paulus door en begint over degene die dat rechtvaardig oordeel zou moeten, namens God is aangewezen om dat te doen. Daar gaat hij over vertellen, namelijk dat er een bewijs is waarom deze man, deze mens, dat mag doen. Namelijk, het bewijs is dat God hem uit de doden heeft doen opstaan. En dan beginnen ze allemaal van, hè? En maken ze het spreken onmogelijk, want dat gaat ze te ver. Waar het vorige element, zeg maar, het eerste punt, de cultuur raakte, wordt het verstand uitgedaagd. Ook uw verstand, mijn verstand. Het kan zijn dat u daar nooit over geworsteld hebt, maar ik heb er wel mee geworsteld. Hoe kan nou iemand die dood is weer opstaan, weer levend worden? Wat zeggen mensen tegenwoordig? Dood is dood. Nou, het is best een enorm wonder dat iemand die overleden is, dat hij weer tot leven komt. Dat is een gigantisch wonder. En dat staat zomaar in de Bijbel. Sterker nog, als dat niet waar zou zijn, dan wat doen we hier dan nog? Dan kunnen we echt beter nu meteen koffie gaan drinken. We geloven dat. We geloven dat. En dat is best een hele moeilijke stap voor mensen om dat te geloven. Daar wordt het denken, de logisch denken wordt uitgedaagd. Maar er zit een andere logica die Paulus ook wel naar voren bracht. Niet hier. Kreeg hij niet veel kans voor. Maar er waren wel 500 mensen die het gezien hebben toen, de tijd. En vele van hen waren nog in leven. Die hebben het gezien. En die kun je optrommelen en die kun je onderzoeken. Maar het sterkste bewijs vind ik altijd nog, vanuit die tijd, dat die mensen bereid waren om daarvoor te sterven. Ik bedoel, dat je iets bent aangepraat of dat je iets hebt gehoord of een gerucht hebt overgenomen en dat je dat gelooft, maar dat je dan vervolgens bereid bent om daarvoor te sterven, dat vind ik wel heel sterk. En dat waren de discipelen. Bijna alle apostelen op Johannes na zijn een onnatuurlijke dood gestorven. Omdat ze getuigden van de opgestaande Heer. En wat voor mij ook in crisis wel eens een enorm bewijs geweest is, is Psalm 22. Waar al 1000 jaar voordat het gebeurde, als het ware een inkijkje krijgt wat er op het kruis gebeurde met de Heer Jezus. En Jesaja 53, waarin het staat aangekondigd. En zelfs in Genesis staat het begin al. Het opstaan uit de dood is een zo groot deel van waar de Bijbel, en ook dat de Messias moest sterven, dat staat op zoveel plekken. Denk aan het offer van Isaac door Abraham. Het is een heel belangrijk punt, een moeilijk punt. Maar je moet wel gaan denken. Je moet je gedachten daar, je moet nadenken, hoe zit dat dan? Want als je niet nadenkt, zou je het zo aan de kant wijven. Dus mensen moeten ook wel gaan lezen en aan het denken gezet worden. Maar dan was er een derde punt en daar kwam Paulus dus niet aan toe, want toen werd hij afgevoerd, zeg maar. Gelukkig niet om veroordeeld te worden. Hij kwam ermee vrij. Ze zeiden van, we komen er nog wel een keer op terug. Maar dat is geen concrete afspraak gemaakt, want het is nooit gebeurd. En Paulus deed er waarschijnlijk goed aan om niet te lang in Athene te blijven. Want het was, in ieder geval, bijbeldeskundigen zeggen dat het best gevaarlijk was. Maar het punt waar Paulus niet aan toe kon, was die roekeloze liefde van God. En dat raak je niet, dat is niet in de cultuur, dat daagt de cultuur niet uit. Dat daagt ook het verstand niet zozeer uit, maar dat daagt je hart uit, dat is persoonlijk. Gods liefde is, net als de reactie van Paulus op de afgodsbeelden in Athene, ook dubbel. Gods liefde zegt twee dingen. Ik haat de zonde. Ik haat je gedrag. Als je jokt, als je liegt, als je roddelt, als je steelt, als je weet ik niet wat doet, wat niet, wat hij zegt, dat is niet goed. Hij haat het ook als we onze eigen weg gaan en niet naar hem luisteren. Als we ons niet laten gebruiken. Maar tegelijkertijd is hij vol compassie. Hij heeft jou lief. Hij heeft mij lief. Hij maakt onderscheid tussen wat ik doe en wie ik ben. Dat is ook in de opvoeding zo belangrijk dat je een onderscheid maakt tussen jouw kind van wat dat kind doet en wie het is. Je kan niet altijd houden van wat een kind doet. Dan verwen je het. Dan verwaarloos je het kind. Pedagogische verwaarlozing. Maar het is zo belangrijk dat een kind voelt dat je van hem houdt, van haar houdt, zoals ze is, wie ze is. En God houdt van ons zoals we zijn, als zijn schepsel, als iets wat hij... En die liefde van God, is helemaal niks nieuws hoor, maar die was er al toen wij nog vijanden waren. Ik dacht, hoe moet je dat nou overbrengen dat het zo roekeloos is wat God doet. Ik vind het zo'n mooi lied, Engels lied. The Reckless Love of God. Ik had hem nog willen afspelen, maar er was geen tijd voor. Maar waarom is Gods liefde nou zo roekeloos? Nou, stel je voor dat jij een kindje gaat adopteren. Wat tegenwoordig al een stuk moeilijker is dan het verleden. Maar dat het kindje meervoudig gehandicapt is. Geestelijk, fysiek. Zou je dat doen? Zou je daarvoor dat kind adopteren terwijl je weet dat je je baan moet opgeven? Terwijl je weet dat je al je tijd en de rest van het leven van het kind en jouw leven daarvoor moet zorgen? Zou je dat doen? Maar nou komt de vraag. Als jouw kind met dat voorstel komt. Jouw zoon of jouw dochter, die komt met dat voorstel naar jou toe. Wat zeg jij dan? Zou je dan ook enthousiast zijn? Zo van, dat gaan we wel even doen. Ik kom wel oppassen. Of zou je zeggen van, joh, zou je er niet eens over nadenken? weet je wel zeker dat je dat moet doen? God heeft die keus gemaakt. Voor jou, voor mij. Ik ben meervoudig, moreel, gehandicapt. Mensen zoals ik deugen niet. Hebben constant zorg nodig. Hij bidt en pleit voor mij. En er komt geen eind aan. Wij zijn moreel meervoudig gehandicapt. En God heeft, toen wij nog vijanden waren, dat er nog zelfs geen niks te zien was van vrucht van de geest of wat dan ook, heeft voor ons gekozen, ons geadopteerd, zegt Paulus in Romeinen 8. Hij gaat ervoor. Vanaf de start. Roekeloos. Zou je toch van je kind vinden als die zo'n kind gaat adopteren? Roekeloos. Reckless love. Er is een grote overeenkomst tussen de agora in Athene en de agora van Uithoren. Die agora is een deels te vinden bij Zijdelbaardplein of Amstelplein. Maar het grootste deel zit tegenwoordig achter de computer. Waar mensen elkaar ontmoeten, waar mensen contact hebben. Persoonlijke contact op het werk, op school, bij je familie, bij de buren. Het woord van God, de Heilige Geest, de argumenten die Paulus naar voren brengt, waar hij de zere vinger op de plek wil, de vinger op de zere plek wil leggen, is nog steeds hetzelfde. In grote lijnen. Net als Paulus mogen we gebruik maken van die confrontaties. Niet omdat wij er zo goed in zijn, maar omdat als de Geest ons leidt, dat het ons lukt om door te dringen tot het hart van mensen en hun misleiding. Maar doe dat uit compassie. Niet omdat je denkt, oh, wat zijn dat toch een zootje zondaren. Doe het vanuit het besef dat je zelf geen haar beter bent en dat je zo geluk hebt gehad, zo genade hebt gevonden, omdat God je wilde adopteren. Dat hij de keuze heeft gemaakt, de schepping niet eventjes opnieuw te gaan scheppen, maar dat hij ons de kans geeft door zijn zoon te zenden, om eeuwig bij hem te wonen. De paradox van het ongeloof, die roekeloze liefde van God, de opstanding van de Heer Jezus Christus, zijn dingen waar we mensen mee moeten, mogen confronteren, zoals de Geest het ons leidt. Ga je mee naar de markt? Neem je het mee naar je werk, naar je familie, naar je school? Amen. Zullen we nog bidden met elkaar?